Hemelvaart. Misschien zeg ik het ieder jaar als ik weer voorga over hemelvaart, maar we voelen het allemaal, denk ik. Het heeft altijd iets van een raar feest, de hemelvaart. Omdat je met kerst juist viert dat Jezus is gekomen. En dan zijn we blij dat God, de Zoon, naar de aarde is gekomen. Mens is geworden. Hij kwam en met hemelvaart gaat hij. Zo kun je het eventjes heel simpel zeggen. Maar ik hoop niet dat het met Jezus is zoals visite bij je thuis. Dat je blij bent als ze komen, maar het ook weer fijn is als ze gaan. Zodat je kunt storten op de chips. In ieder geval, ook al heet het hemelvaart, wij en wonen wij hier op aarde. Het is niet dat we met elkaar vieren dat Jezus weggaat. Dat is niet echt wat je viert, denk ik. Ik wil eerst met jullie stilstaan bij hemelvaart. En daarna natuurlijk ook vanuit de tekst. En de aanwezigheid, de afwezigheid van Jezus. En wat daarin wordt beloofd. De weg van Jezus. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. En het woord werd mens. De mens Jezus. Jezus van Nazareth. En toen Jezus 30 jaar oud was, werd hij gedoopt door Johannes de Doper. En daalde de geest op hem en werd hij gezalfd. En heette hij de Messias. 3 jaar lang gaf Jezus onderricht. Ongeveer van zijn 30ste tot zijn 33ste. Hij gaf onderricht en hij verrichtte tekenen en wonderen. Wonderen van genezing. Wonderen van vermeerdering van voedsel. En andere bijzondere tekenen, waardoor iedereen naar hem, heel veel mensen naar hem getrokken werden. En je over hem begon te denken wat je over hem kon denken als hij die wonderen verricht. Hij verzamelde volgelingen onder zich en gaf hen onderricht. Leidde hen op, zijn discipelen. Maar er was ook tegenstand. Zo erg en zo groot dat ze hem wilden doden. De Joodse leiders wilde hem doden. En zo gebeurde het dat toen er de tijd voor was, dat ze hem doden, vermoorden. We vieren Goede Vrijdag, het moment van zijn kruisiging. We noemen het Goede Vrijdag en het is pas Goede Vrijdag. Je kunt het pas Goede Vrijdag noemen, alleen omdat 3 dagen later Jezus opstond uit de dood. God heeft hem tot leven gewekt. En met de hemelvaart die daarna komt, is iets wat heel erg samenhangt met de opstanding, maar niet wat hetzelfde is. Het is vlakbij, vlak erna, maar is niet hetzelfde. De hemelvaart is dat hij de aarde verlaat en in de hemel opgenomen wordt. De hemel heeft altijd iets lastigs om voor te stellen. Wat moet je daarbij voorstellen? Dat hij in de hemel opgenomen wordt. Want het is, de hemel kun je niet zien als een plaats zoals Barneveld of jouw woonkamer of de maan een plaats is. De hemel is anders. De hemel, als je daar in de Bijbel over leest, mag je eigenlijk op een bepaalde manier ook wel heel erg dichtbij voorstellen. Dichterbij dan je vaak denkt en dan je gelooft ook. De hemel is de plek waar vandaan Jezus regeert op aarde. In die zin is de hemel heel dichtbij. De hemel wordt ook wel eens de controlekamer van God genoemd. De plek waar hij is, maar nauw betrokken is op deze aarde en regeert en bestuurt. Dan moet ik wel zeggen, niet dat alles wat hier gebeurt dus letterlijk door Jezus aangestuurd is. Nee, want er gebeurt hier ongelooflijk veel wat niet in overeenstemming is met Gods wil. Maar toch regeert Jezus. Hoe regeert hij dan? Als je dat wilt weten, is het boek Handelingen. Het vervolg op Lucas. Zo'n mooi Bijbelboek. Het Nieuwe Testament helemaal trouwens. Maar Handelingen beschrijft heel mooi hoe Jezus als verheerlijkte koning in de hemel opgenomen regeert op aarde. Door de kerk heen, door zijn discipelen heen, door zijn woord heen, door zijn Heilige Geest heen. Hoe hij regeert. Ik begon zelf als tiener de Bijbel te lezen. toen ik dat voor mezelf begon te doen, begon ik in Handelingen. En wat een ongelooflijk mooi boek is dat om te zien hoe God werkt door de kerk heen. Apostelen zendt, naar mensen en hen over Jezus vertelt. Mensen onder de indruk komen van Jezus, wonderen ook gebeuren in de naam van Jezus. En daar mensen uit het rijk van de duisternis worden getrokken in het rijk van het licht. En je ziet hoe Jezus op die manier regeert hier op aarde. Verborgen en soms zo zichtbaar. Wanneer mensen met in opdracht van Jezus intensief aan het werk zijn. Soms zo zichtbaar. Hemelvaart. Jezus was op aarde, ging naar de hemel, dubbel. En dan kun je ook denken, dat is de gedachte die je bij hemelvaart ook kunnen hebben. Wat had het mooi geweest als Jezus hier nog was? Wat had het mooi geweest als Jezus in persoon was en je kon ontmoeten? Je hem kon zien. Je gewoon echt Jezus in de ogen kon kijken, zoals we elkaar in de ogen konden kijken. Hoe mooi zou dat zijn? Omhelzen. Misschien wel op de schoot zitten. In gesprek. Gewoon al die vragen stellen die je eigenlijk aan Jezus wil stellen, maar dan ook dat je direct antwoord krijgt, zoals je met een mens kunt spreken. Wat had je dat toch graag met Jezus gewild? Dat is echt jammer. En een mooie gedachte, maar ik kan hem ook een beetje, ik weet niet of je het flauw vindt, maar ik kan hem ook verpesten weer, deze gedachte. Want dan kan ik ook zeggen, ja, maar stel Jezus was hier nog, dan had ik hem willen zien en willen spreken en wat langer, graag. Maar jij ook. Maar ook mevrouw Park uit Zuid-Korea en iemand uit Australië en iemand uit Zuid-Afrika. En we hadden het allemaal gewild. En stel dat het echt zo was en hij kon niet op meerdere plekken tegelijk zijn, dan moest je het alsnog met de tv doen of een podcast luisteren van Jezus, over Jezus. En nou ja, dan werkt het ook niet. Stel hij was er nog. Dat gesprek, dat gaat niet lukken tussen jou en Jezus dan. En dan is het weer van een andere kant weer heel bijzonder. Juist omdat Jezus in de hemel is opgenomen, maar ook weer niet echt weg is. Omdat de hemel juist zo dichtbij is, wat je misschien niet denkt als je denkt heel simpel in het idee, er is een aarde en is een hemel heel ver weg. Maar juist omdat de hemel veel mysterieuzer anders is, veel dichterbij, en God juist vanuit de hemel Jezus bij iedereen kan zijn. En juist nu is Jezus dichtbij. Juist nu kan Jezus met jou meegaan, is hij nu bij jou. Is niemand zo dicht bij jou, je hele leven lang, elk moment, als Jezus. Juist als degene die in de hemel opgenomen is en toch dicht bij ons is. Op die manier is het heel mooi. En kun je al een beetje meer vieren dat Jezus naar de hemel is gegaan. Niet ver weg, maar bij ons. Natuurlijk, als Jezus ook weggaat, zegt hij ook in het evangelie Matthäus, staat dat opgeschreven. Hij gaat weg. Hij zegent en tegelijkertijd zegt hij, maar ik ben bij jullie. Elk moment, alle dagen. Lucas 24, we hebben Lucas 24 gelezen. En het gaat daar heel erg over de afwezigheid van Jezus en de aanwezigheid van Jezus. Hè? Als je het eventjes terugdenkt, het verhaal. Hij is er. En hij is er, maar je merkt niet dat hij er is. Je loopt. Die twee mannen die lopen gewoon samen met Jezus. Maar ze hebben niet door dat Jezus zo dichtbij is. Terwijl hij zo dichtbij is. En wat in dit verhaal wordt beschreven, wat we hebben gelezen, is ergens ook wel een beetje beeld met hoe het ook met ons is. En de aanwezigheid van Jezus in jouw leven. Zo dichtbij, maar zie je hem. En wat kunnen we soms diep teleurgesteld zijn, of verdrietig over dat we denken dat God juist heel erg afwezig is in ons leven. En het lijkt alsof God heel ver weg is. Terwijl Jezus in werkelijkheid zo dichtbij is. Dichterbij dan wie dan ook. Paradoxaal en moeilijk. Maar juist dit verhaal vertelt daar iets over. En geeft ook wat richting daarin. In over hoe je misschien wel Jezus daarin juist kan opmerken, terwijl je het idee hebt dat hij juist zo afwezig is. We kunnen er blind voor zijn, maar onze ogen kunnen er ook voor opengaan. De Emmausgangers, twee leerlingen van Jezus zijn onderweg. Ik zei net al, niet twee van die 11, of die er nu nog over zijn, of van de 12, maar van daarbuiten. Gedesillusioneerd, zwaar teleurgesteld. Het is goed om je even in te leven in hun situatie als Jezus net gekruisigd is. Over wat ze allemaal gezien hebben en hoe het in hun beleving gelopen is. Verward. Jezus, hun meester, waar ze misschien wel elke dag naartoe gingen, waar ze naar luisterden, waar ze het idee van hebben, hij gaat de wereld nu echt, hij gaat het koninkrijk van God brengen. Hij gaat alles anders maken. Hij gaat de vrede brengen in de wereld die waar iedereen om bidt en op hoopt en die beloofd is. Het koninkrijk van God, alle hoop op hem. Maar de Messias, de door God gezondene, zoals ze dachten, is vermoord aan een kruis, notabene. De meest schandelijke dood die er maar kan zijn. Een soort van het teken dat hij niet van God is. De dood aan het kruis van Jezus is als het ware gewoon het bewijs of het teken dat dit dus niet van God was. Want een profeet van God, en zeker niet iemand die meer is, gaat niet aan het kruis. Dat is een ding wat zeker is. Gedesillusioneerd. En dan vraag je af, was Jezus dan wel degene die hij zei dat hij was? En wie was hij dan? En die wonderen dan, hoe moet je dat verklaren? En dan nog die vrouwen met hun verhaal over een leeg graf en beweren dat hij opgestaan is, al maakt het alleen maar verwarrender, want wat een idioterie. Op die manier lopen ze dus met samen gedesillusioneerd, teleurgesteld, boos misschien ook wel, verdrietig. Alles door elkaar lopen ze naar Emmaus. En ze vertellen dit dus tegen die vreemdeling, die halverwege de reis of wanneer ook bij hem kwam lopen. Wat, zoals Lucas vertelt, de uit de dood opgewekte Jezus is. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee. De twee zijn er niet van bewust. Dat is bijzonder. Of tenminste vind ik bijzonder als je dat zo leest. Dat zegt iets over de opgestane Jezus. Hun blik was vertroebeld. Dat zegt iets over hun blik. Dat kennelijk Jezus, en we kennen wel meer van die opstandingsverhalen, dat kennelijk Jezus voor je neus kan staan. Bij Maria ook. Maar dat je het niet herkent. Hun blik is vertroebeld. En kennelijk is er iets nodig waardoor een blik weer helder gemaakt kan worden, waardoor je Jezus daadwerkelijk kan gaan zien. Maar Jezus forceert zich niet. En er is geloof voor nodig bij een mens om te kunnen zien dat het Jezus is. Er is geloof voor nodig om te kunnen zien dat Jezus veel dichterbij is dan je denkt. Dan je kunt geloven. En er is misschien nog wel iets anders voor nodig, zodat het geloof ook er bij jou uiteindelijk is, waardoor je ook Jezus kunt zien. Die man die aansloot, die maakte een soort verwijt. En dat deed Jezus wel vaker bij zijn discipelen. Als hij beschrijft hun discipelen als traag van begrip, kleingelovig, weinig verstand. En Jezus neemt hem mee naar wat er staat in de schrift over de Messias, in Gods woord. Hij neemt hem mee en vertelt vanuit Exodus, vanuit Deuteronomium, vanuit de Psalmen, Jesaja, Hosea. En hij legt toe dat het over de Messias gaat en dat dit moest gebeuren. Dat het kruis niet een teken is van de verwerping van God, zoals iedereen dacht, maar juist dat het schrift eigenlijk al zegt dat de kruis, dat het lijden de weg is die de Messias juist moest gaan. En daar zal hij stukken uit de schrift bij hebben gepakt om dat uit te leggen. Zo staat het er. En terwijl hij zo spreekt over wat er moest gebeuren met de Bijbel dus in zijn hand, uitleggend, vertellend over, hé, hier staat het, dit moet met de Messias gebeuren, gebeurt daar iets in de harten van die twee. Er ontvlamt daar wat, er brandt daar wat, er gebeurt iets. Door dat ze de Bijbel aan het lezen zijn en aan het uitleggen zijn, gebeurt daar iets in hun hart. Ze komen bij hun eindbestemming, Emmaus. Jezus doet alsof hij verder wil reizen. En de jongens zeggen, nee, blijf bij ons. Want het is bijna avond en de dag loopt ten einde. Ook wel mooi als je de gevoeligheid hebt tijdens het lezen om zo'n zin ook een soort van hier de poëtische betekenis ook in te horen. Het is bijna een gebed. Nee, blijf bij ons. Want het is avond en de dag loopt ten einde. Jezus beantwoordt hun gebed. Hij blijft. En ze gaan aan tafel. En dan de man. Hij nam het brood. Sprak de zegengebed erover uit. Brak het. En gaf het hen. En op dat moment, wanneer Jezus het brood breekt, het zegengebed uitspreekt, het brood brak en het gaf, ineens gaan hun ogen open en zien zij: dit is hem. Hij leeft. Dit is Jezus. En dat was genoeg, want dan wordt hij onttrokken aan hun blik. Maar nu weten zij het ook. Nu hebben zij zelf met hun eigen ogen gezien en zijn ze waanzinnig verbaasd. We hebben gewoon met hem gelopen naar Emmaus. Hij is er en hij leeft. En weet je nog, voelde jij dat net ook toen Jezus daar vanuit de Heilige Schrift sprak over de Messias, hoe het brandde in ons hart. Vol van enthousiasme. Meteen lopen ze terug. 11, 12 kilometer lopen ze terug. Komen uiteindelijk aan bij de discipelen en daar buitelen de verhalen over. Ze komen terug, zijn vol van wat ze hebben meegemaakt. Ze willen vertellen, maar ze komen bij de 11 en dan vertellen de 11. Die vertellen over, weten jullie het? Simon, Petrus heeft Jezus gezien, hij leeft. Zij vertellen ook, wij hebben hem ook gezien. Dus die verhalen die buitelen over elkaar, vol enthousiasme, na die waanzinnige teleurstelling, die waanzinnige hopeloosheid, volop hoop, vertellen ze over Jezus. En nou, ze vullen elkaar aan, vertellen erover. En dan, hop, alsof het dan niet genoeg is, staat Jezus daar weer in hun midden. En ze schrikken zich weer enorm. Het is één grote adrenaline kick op, of nou kick, adrenaline golf naar adrenaline golf. Staat Jezus daar. Ze schrikken ze doodeng. En ze menen een geest te zien, want het is zoals Jezus van de opstanding. Het is raar wat je steeds leest erover. Hij is er ineens. En ze menen dus een geest te zien. En Jezus doet er dan op dat moment alles aan om in alle rust uit te leggen. En of nou alle rust te laten zien. Ze kunnen dan uitgebreid kijken van kijk naar mijn handen. Ik ben het echt. Raak mij aan. Kijk naar mijn voeten. En ze krijgen gelukkig uitgebreid de tijd om echt te controleren. En Jezus demonstreert dat hij echt lichamelijk uit de dood is opgewekt. En dat hij echt daar vleeselijk opgewekt is. En dan heb je iets te eten. Ja, geroosterde vis. En gewoon echt puur demonstratie. Eet hij die vis op. Terwijl hij zegt, kijk, ik ben echt met. Ik ben geen geest. En ik ben geen waanbeeld. Ik ben geen hallucinatie. Voor jullie ook niet als jullie later eraan denken. Dat je denkt van, dit is, we hebben het ons ingebeeld. Want we wilden het heel graag. Maar uitgebreid, check me. Ik ben echt opgestaan uit de dood. En merk op, weer benadrukt Jezus dan, wat er in de schrift over hem geschreven staat. Dat de Messias moet lijden en sterven en moest opstaan. En dat dat nu allemaal gebeurd is en dat nu een moment kan komen dat hij verheerlijkt, in de glorie opgenomen kan worden in de hemel. En dat alle macht aan hem is gegeven. En dat er vergeving is in zijn naam. Vergeving die elk mens nodig heeft, met daarbij die opdracht die de discipelen krijgen. Jullie moeten straks erop uitgaan. Begin in Jeruzalem, maar jullie moeten erop uitgaan. Nu dit alles is gebeurd, nu de Messias is gekomen, hij volgens de schriften is gestorven, geleden heeft, gestorven is en weer opgestaan is, en straks verheerlijkt in de hemel. Nu is aan jullie de opdracht te beginnen in Jeruzalem om de hele wereld op te roepen tot inkeer. Om in Jezus' naam, Jezus, die verhoogde Heer, om in zijn naam elk mens op aarde op te roepen tot inkeer, om te keren tot God. Om samen met God te leven. Met de belofte dat er vergeving is voor de zonde. En vergeving heb je nodig, want anders is er veroordeling over het leven van de mens. Elk mens heeft die vergeving nodig en die is er. In de naam van Jezus die gestorven is en uiteindelijk verheerlijkt is. Maar wacht nog even. Ga naar Jeruzalem. Want daar zal de belofte van de Vader, de Heilige Geest, die wel vaker zeg maar de belofte vanaf dit moment wordt genoemd. De belofte is de Heilige Geest. Zonder dat is het zinloos om erop uit te gaan. Wacht op de Heilige Geest. Die zal jullie gaan bekrachtigen. Want alleen in zijn kracht kun je deze taak, deze opdracht volbrengen. Alleen in de kracht van de Heilige Geest kun je die oproep tot inkeer over de hele wereld volbrengen. Ik moest zelf, toen ik dit las, vond ik het heel bijzonder dat het uitgerekend weer in Jeruzalem gebeurt. Het maakte voor mij, gaf even een heel bijzonder gevoel bij mij bij Jeruzalem. Juist dat Jeruzalem, de stad van God, de stad van de tempel ook, is de plek waar zij heen moeten gaan, want die heeft God uitgekozen. Jeruzalem is uitgekozen om die kracht te geven op de discipelen, om van daaruit de hele wereld over te gaan. Maar te beginnen in Jeruzalem. De uitverkiezende God heeft daarvoor gekozen. En dan komt het moment, hij neemt hem buiten de stad en al zegenend, zijn discipelen zegenend, gaat hij over van de aarde naar de hemel. En dan is de hemel hoogste plaats. Boven alles. De plaats der plaatsen. De koning der koningen. In glorie. Boven alle machten. En dan staat er voor het eerst dat Jezus echt aanbeden wordt. Hij wordt in de hemel opgenomen. Verheerlijking. Zit op de troon. Bij God aan Gods rechterhand. En op dat moment aanbidden de discipelen Jezus. Glorie, glorie aan de naam van Jezus. Of wat zij ook gezegd zullen hebben. Hij verdient het. Met wie hij is en de weg die hij is gegaan. Het Lam van God. We hebben zo stilgestaan bij de hemelvaart. Het verhaal van de Emmausgangers. We hebben geluisterd naar Gods woord. Ik hoop dat, dat hoop ik elke keer weer. Ik hoop dat je woorden van God hebt gehoord. Ik hoop dat misschien wel je gebieden in je leven of iets wat vertroebeld was, nu wat meer open is gegaan. Dat je Jezus ziet. Iedereen heeft op zijn eigen manier geluisterd. Je hebt je eigen leven, je eigen vragen, je eigen gedachten. Ik hoop, en daar heb ik ook voor gebeden, dat de Geest ook hierin werkt bij ons wanneer we met zo'n wanneer we zo'n getuigenis van Lucas lezen. En tegelijkertijd wijs ik ook nog op kleine dingetjes. Of nou ja, hele belangrijke dingen, maar ik doe het klein. Meerdere mensen gaf Jezus echt uitgebreid de tijd om te laten zien dat hij echt lichamelijk is opgestaan. Zodat er daar getuigen waren, een groep getuigen, die echt met hun eigen ogen hebben gezien. Hij is echt opgestaan uit de dood. Dat wat niet kan, want opstaan uit de dood kan niet. Maar het is wel gebeurd. Het is wel gebeurd. Ze hebben het gezien. Jezus was daar echt. Dus het kon wel. God kan het en God heeft het gedaan. En ze hebben uitgebreid dat kunnen zien. En die mensen zijn de eerste getuigen geweest van wat nou, nu uiteindelijk die enorm grote kerk is. Zij hebben daarvan getuigd. Uiteindelijk hebben ze daar zelf ook om geleden. De meeste van hen zijn uiteindelijk omgekomen, vermoord, vanwege wat zij hebben verteld. Namelijk de opstanding van Christus. Vanwege dit getuigenis zijn zij zelf omgebracht. En ze hebben dat volgehouden. Tot hun dood. Dat zij echt gezien hebben dat Jezus leeft. Het tweede wat ik opmerk is, zie hoe Jezus enorm de nadruk legt op de schrift. Hoe in de wet, de profeten, Mozes, Deuteronomium, Exodus, de psalmen, Jesaja, hoe je daar kunt ontdekken wie Jezus is. En dat daar al voor zeg staat wie Jezus is. En dat door het lezen van het schrift, van de schrift, er iets in je hart al kan gaan groeien en kan gaan branden van het zien van Jezus. Het lezen van de schrift, zie hoe je Lucas daar dus op wijst, dat Jezus daar zo'n nadruk op legt. De evangelie, de getuigenissen van deze apostelen zelf, het breken van het brood. Dat was het moment waarop Dus echt hun ogen open gingen. Dat was bij het breken van het brood. Dat zegt iets over het avondmaal. En de kracht van het avondmaal die dat ook heeft. En het doen van wat Jezus zegt. Als Jezus zijn discipelen erop uitstuurt, de grote opdracht. En hoe je in Handelingen ziet dat juist die mensen die daar intensief mee bezig zijn, met de grote opdracht aan mensen die ook Jezus nog niet kennen en mensen opgeroepen worden tot inkeer, juist daar Jezus zo zichtbaar aanwezig is. Juist in het doen van wat Jezus zegt. Hij is de hoogste Heer. Aan Hem is alle macht gegeven. De toekomst is van Hem. Hij leidt mijn leven. De discipelen aanbidden Hem. Ze gaan naar de tempel en loven God. En dat gaan we nu ook doen. Samen met de hele kerk, over de hele wereld. Het waren er toen een klein groepje. Nu zijn het er miljoenen of honderden miljoenen. Misschien wel een miljard of meer. Natuurlijk meer. Wordt Jezus aanbeden. En wij doen het nu ook met het lied wat we gaan zingen. Kroon heb met gouden kroon.